Goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. In deze dienst is de voorbereiding op het heilige avondmaal. De schriftlezing zal zijn uit Lucas 10. De kerkdienst deed evolente vanavond om 6:30 op dominee J.B. ten Hove uit Veenendaal voor te gaan. Zondag 15 november in de ochtenddienst om 9:30 op dominee Van der Wind voor te gaan. Dan zal de bediening van het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Van der Wind voor te gaan. In die dienst zal de voortzetting van het heilige avondmaal plaatsvinden en de nabetrachting en dankzegging gehouden worden. Wie in een van deze diensten aanwezig wil zijn, vragen we om zich uiterlijk donderdag hiervoor aan te melden bij de scriba. Voorbeden. We leven mee met Petra Struik en haar kinderen Thijs, Jochem en Carlijn, Dorpstraat 17. Nu moeder en hun oma, mevrouw J. Struik uit Delwijnen, is overleden. De begrafenis zal maandag aanstaande plaatsvinden. Mededelingen. Censuur aan Moren. Mocht u in verband met de bediening van het heilige avondmaal gebruik willen maken van het censuur aan Moren, wordt u verzocht dit voor morgenavond 7:00 te melden bij de predikant of scriba. Het bezinningsuur. Op 12 november om 8:00 zal het bezinningsuur voor het heilig avondmaal via de kerkradio en website worden uitgezonden. U kunt dit beluisteren via de kerk in Kerkwijk. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de stichting Op Weg met de Ander. De collecten vinden plaats bij de uitgang. Als u niet in de kerk bent, kunt u ook uw gift overmaken via de link kerkbijdragen of overmaken op de bankrekening. Op de website vindt u hierover meer informatie. De voorzang is Psalm 93, vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 5 gemeenteleden zingen in deze dienst de psalmen. De kerkenraad wenst u allen, hier in de kerk of thuis, een gezegende dienst toe.
onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 63, vers 1 en 2. En als gemeente hebben we een tijd lang het avondmaal gemist in de gemeente om dat te vieren. Deze psalm spreekt van verlangen naar God. Dat we ook met lichaam en ziel zullen worden gevoed met Gods aanwezigheid. En laat dat verlangen ook in ons hart tot leven komen. Naar de Heere, maar ook naar het vieren van het heilig avondmaal. Psalm 63, vers 1 en 2. gaat geluisterd hebben naar de 10 geboden van de Heere en de samenvatting van de Heer Jezus, zingen we uit Psalm 119, het 15e vers. Psalm 119, vers 15. Weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren. Vers 15 van Psalm 119. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, ook niet uw zoon of uw dochter, ook niet uw dienaar of uw dienares, ook niet uw vee of de vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Heer Jezus Christus heeft gezegd: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. oog op de bediening van het heilige avondmaal. Volgende week zondag, zo de Heer dat geeft, lezen we nu het eerste deel van het formulier om het heilige avondmaal te houden. We lezen het avondmaalsformulier, het kerkelijk onderwijs over het avondmaal. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van ons Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik ook u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. Voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die een haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En dat we ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans te volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover lezen wij nu uit het formulier voor het avondmaal. Laten we nu samen de Heere aanroepen in gebed en hem ook bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Groot en heilige God, in de naam van uw Zoon, onze middelaar Jezus Christus, nader we in ons gebed voor uw grote troon. U de God die regeert, u de Vader van ons Heer Jezus Christus, u die ons roept om u te zoeken en te dienen. U die ons ook deze morgen samenroept. Doordat we thuis luisteren en onder uw woord zijn. Of dat we deze morgen ook in de kerk mogen zijn. Heere, u roepen we aan en u bidden we dat u ons genadig bent. We willen ons voor u verootmoedigen. Nu we zo deze eredienst houden, nu we door woord en geest in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Heere, wat een wonder dat u die God bent, die uw gemeente wilt onderhouden, die ons de weg wijst, die uw genade uitdeelt. Wat een wonder van genade dat u ook vanmorgen tot ons spreken wilt. En we mogen toeleven naar de bediening van het heilige avondmaal. En dan belijden wij dat wij zondaren zijn. Dat wij niet voldoen aan die hoge norm van uw goede en rechtvaardige wet. En Heere, geef het in ons hart. Door die nieuwe geboorte. Door de kracht van uw heilige geest. Dat we uw wet lief hebben. Dat we de Heer Jezus Christus ook mogen vertrouwen. dat het ons verlangen is om naar uw stem te luisteren, in uw wegen te gaan. Maar Heere, ook dan, al mogen we dat kennen, mogen we u kennen, dan is ons geloof ook vaak nog zo zwak. Is ons geloof ook zeker niet zo volkomen dat we in alles u eren en altijd vervuld zijn met dankbaarheid. Maar er ontbreekt ook het nodige aan. En Heere, die zonden en die schuld, ook in het kwade tegenover onze naast, willen we bij het kruis van de Heer Jezus neerleggen. Daar mogen we toch dat pak kwijtraken. En daarom bidden wij van u dat we ook zo op Jezus mogen zien. Vanmorgen en in deze week van voorbereiding en bij de viering van het heilig avondmaal, dat we rust vinden in zijn offer, in zijn werk. Help ons daarin. Leer ons eerlijk te zijn voor u, ook wanneer we onszelf beproeven. Want dat is ook goed, Heere, dat ons leven onderzoeken. Dat we in ons geweten ons ook afvragen waar het kwade ligt, waartegen wij moeten strijden. Wat we moeten belijden, ook onder elkaar. Help ons daarin door de kracht van uw Heilige Geest. En wees ons ook vanmorgen nabij, wanneer de schrift opengaat, als uw woord wordt bediend, opdat wij door u worden geleid. Want zo, Heere, willen we ons ook stellen onder de bediening van het woord, in het vertrouwen dat u de God bent die spreekt met uw woord. En dat we ons daardoor mogen laten leiden. En dat u dan ook zult geven wat wij nodig hebben. We danken u dat we zo ook verenigd mogen zijn in het gebed en in het luisteren naar de Bijbel en naar de bediening van het evangelie. En we bidden, leid ons daarin. Help een ieder, ook in de verschillende taken die er zijn in de eredienst. U kent ook de persoonlijke vragen en noden. Als er verdriet is en zorg, als er spanningen zijn in het leven, als we veel geestelijke onzekerheid ervaren, wij bidden dat u ook ieder persoonlijk geeft in het hart door uw woord wat nodig is tot versterking van het geloof en om met u te leven. Zegen uw kerk over heel de wereld. Gedenk het Joodse volk in uw barmhartigheid en trouw. Zegen de verspreiding van het evangelie. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. We gaan nu lezen uit de Bijbel en we lezen in het evangelie naar Lucas uit hoofdstuk 10... de versen 21 tot en met 37. De schriftlezing vindt u in Lucas 10. En we lezen in Lucas 10 vanaf vers 21. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei: Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het u welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet. En ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort, en ze hebben ze niet gehoord. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij een vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zei: degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: ga heen en doet u evenzo. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de preek noem ik u vers 29 en 36. Vers 29, waar die wetgeleerde zegt: maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: wie is mijn naaste? En dan vers 36, daar spreekt Jezus: wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? In de preek staan we stil ten eerste bij de vraag van de wetgeleerde, ten tweede de reactie van Jezus en ten derde de praktijk van de liefde. Dus de vraag van de wetgeleerde, de reactie van Jezus en de praktijk van de liefde. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 95, de versen 2 en 4. We zingen van Psalm 95, vers 2 en 4. Gemeente, de wetgeleerde die in discussie gaat met Jezus, kent de theorie. Hij denkt precies te weten hoe het zit. Maar werkt dat ook in de praktijk? Klopt het dan wel? De wetgeleerde stelt een gewichtige vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ja, dat is nogal wat. En dan kun je mooi over filosoferen. Dat je die heerlijke bestemming bereikt van het leven bij God. En wat zal je daarvoor moeten doen? Dat krijg je toch niet zomaar. Je moet dit doen, dat doen. Je moet je houden aan deze regels of je moet je inzetten voor dat doel. En we kunnen prachtige antwoorden bespreken op de vraag, wat moet ik doen voor het eeuwige leven? Maar als je kijkt naar een mens in de rauwe werkelijkheid, klopt het dan wel? Kun je dan iets met zo'n antwoord dat je gaf in die gedachtenwisseling die je wellicht had? En neem dan als voorbeeld die reiziger die werd overvallen. Hij ging van Jeruzalem naar Jericho. En hij viel in de handen van rovers. Het is daar een lange weg. Die weg van Jeruzalem naar Jericho. Dat is een weg door verlaten gebied. Het is wel een dag reizen. Te voet. En het is daar heet. Het is er droog en bergachtig. En er zijn grotten waar bendes zich makkelijk schuilhouden. En een paar rovers, ja, die pakken deze reiziger. En ze trekken hem de kleren uit en ze geven hem er hardhandig van langs. En als ze hun buit hebben, laten ze hem liggen langs de weg. Half dood. Dat is dus zijn toestand. En die maakt niks meer klaar. En die komt geen stap meer verder. Nog even en hij zal sterven. Als je er nou zo bij ligt. En dan opnieuw die vraag. Wat moet je doen om het eeuwige leven te beërven? Is er ook voor zo'n iemand nog hoop? Wat kun je als je er half dood bij ligt? Of is het dan te laat? Nou zegt iemand, ja, dat is wel een extreme situatie. Dat hoeven wij niet als regel te nemen. En toch is zo'n situatie, gemeente, juist een goede test. Of wij op onze vraag naar het eeuwige leven een antwoord hebben voor de sterken. Een antwoord voor mensen die tenminste iets kunnen. Of kan ons antwoord juist de stervenden gelden? Is dat ook geschikt voor mensen die er ellendig bij liggen? Want voor hen is die vraag naar het leven het meest urgent. Het debat tussen de wetgeleerden en Christus, dat begint met die vraag hoe je het eeuwige leven krijgt. En je zou kunnen zeggen dat het avondmaal daar een voorsmaak van is. In het avondmaal krijg je iets mee van Christus, iets van zijn opstanding. Je mag er vast even geestelijk dicht bij de Here zijn. Als hij dan vraagt, wat moet ik doen om dat mee te beleven? Ja, op die vraag kan ieder wel zo zijn gedachten hebben. Nou, om deel te nemen aan het avondmaal, je moet dit doen of je moet dat hebben beleefd. Of je moet zo christen zijn. En daar kunnen we mooi over debatteren, maar geven dan eigenlijk een antwoord voor de sterken. Voor de mensen die er wat van kunnen. Die het goed voor elkaar hebben. Of is er een boodschap? Een boodschap voor de moedelozen. De wetgeleerde vraagt: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En wie nu denkt, waarom stelt hij dan die vraag? Dan geeft de Bijbel daar antwoord op. Dat is namelijk om Jezus te verzoeken. Hij wil de Heer in de val lokken. Hij wil de Heer doen struikelen. Hij heeft moeite met Jezus. Daarom stelt hij die vraag. En welk probleem zal deze wetgeleerde dan hebben met Jezus? Nou, de Heer die spreekt mensen zalig. Hij doet grote uitspraken, Jezus, wie er wel of niet God kennen, wie wel of niet veroordeeld zullen worden, enzovoorts. Nou, Jezus, die zegt daar nogal wat over. Dus Jezus doet daar zelf ook wel uitspraken over. En zoals we hem kennen uit het evangelie, denken we er eerst aan dat Jezus die kring breder trekt dan gewoon was. Jezus stelt wie buiten stonden erbij in. Hij roept tollenaren tot bekering en eet met hen. Hij verkondigt aan zondaren het evangelie. En dat is zo. Jazeker. En ook voor Samaritanen houdt hij de deur niet dicht. Christus trekt in zekere zin de kring ruimer. En dat valt ons op en dat geeft ons hoop. Maar de wetgeleerden, ja, die zal ook het andere opvallen. Want tegelijk sluit Christus ook hen buiten, in zekere zin. Vrome Joden die zo ijverig zijn met de geboden, die oren er helemaal niet per definitie bij. Eerder in het hoofdstuk heeft Jezus gewaarschuwd dat een aantal Joodse steden een zwaar oordeel zullen ontvangen. Capernaum zal tot de hel toe worden neergestoten, heeft hij gezegd. En als die wetgeleerde het goed hoort, dan is het alsof alleen Jezus' volgelingen zalig worden. Alleen wie hem ontvangen. Alleen wie de boodschap van zijn dienaren geloven, die zullen vrede hebben en die zullen het leven binnengaan. Dat heeft hij goed opgemerkt. Alleen wie Jezus ontvangen, die gaan het leven binnen. Nou, dat stuit die wetgeleerde natuurlijk tegen de borst. Zou hij er dan buiten staan? Zou het dan niet voor hem zijn? Zou hij dan per se moeten buigen voor Jezus? Dat kan toch niet kloppen? Dat is tegen de Torah, tegen het woord van God, denkt hij. Nou, daar wil deze man Jezus op pakken. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Maar de Heere doorziet die verzoeking wel en hij zegt, nou, wat staat er geschreven in de wet? Wat leest u? Want Jezus leert niet iets anders dan de Torah, dan wat God heeft geopenbaard in zijn wet. En de wetgeleerde die vat het samen met het dubbelgebod van de liefde. U zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met alles wat in u is. En uw naaste als uzelf. Die samenvatting die is niet nieuw van Christus. De Joden kennen die al, vanuit de boeken van Mozes. Soms denkt men dat dat dubbelgebod van de liefde iets specifiek christelijks is. Iets wat Jezus voor het eerst heeft duidelijk gemaakt. Maar dat komt regelrecht uit het Oude Testament. En de Heere zegt, u hebt goed geantwoord. Breng het in de praktijk. Doe het. En u zult leven. Maar daarmee is die man niet tevreden. Want zo bereikt hij zijn doel niet. Hij wil Jezus ergens oppakken. Dat hij toch gelijk krijgt om niet aan Jezus' kant te staan. Hij wil zichzelf rechtvaardigen, zegt vers 29. Hij wil blijven geloven dat het met hemzelf wel goed zit. Hij wil laten zien dat hij het weet en dat hij het goed doet. En daarom stelt hij nog een vraag. Wie is mijn naaste? Een mens is steeds geneigd zichzelf te rechtvaardigen. We willen onszelf niet veroordelen. We willen onze zonde liever niet overdenken zoals het avondmaalsformulier voorhoudt. We willen geloven dat we het goed doen en dat wij het kunnen en dat we gelijk hebben. Maar Christus zegt, op die manier blijf je erbuiten. Wie zichzelf verdedigt en vrijspreekt, die rekent verkeerd. Die krijgt van God geen gelijk. Leer het eerst maar eens verliezen. Dat u geen uitvluchten meer hebt, maar dat u een zondaar bent. Arm en verloren. In die houding zult u ook mogen komen aan zijn tafel. De wetgeleerde zegt, wie is mijn naast? Voor zichzelf zit hij er niet over in. Maar hij denkt Jezus te kunnen beschuldigen. Dat Jezus zelf tegen Gods wet ingaat. Wie is bij Jezus de naaste om lief te hebben? Dat zijn toch niet alleen maar zijn eigen volgelingen? Heeft Jezus wel zijn naaste lief? Die vraag van die wetgeleerde. Ten tweede de reactie van Jezus. Wie is mijn naaste? De Heere begint zijn antwoord met de gelijkenis. Dat verhaal over die reiziger van Jeruzalem naar Jericho. Die wordt overvallen. Die ligt half dood langs de weg. En dan komen er drie mensen langs. Een priester, een leviet en een Samaritaan. Je moet je naaste lief hebben als jezelf. Wie is dat in deze gelijkenis? Wie is hier de naaste die wij moeten lief hebben? Christus doet met deze vraag iets bijzonders. Hij draait het in vers 36 een soort om. Hij vraagt ons te bekijken uit een ander perspectief. Want de Heere vraagt dan niet wie van die drie heeft het gebod het beste uitgevoerd. En hij zegt ook niet, nou zo'n zwaar gewonde man langs de weg. Dat is uw naaste. En zulke mensen moet u lief hebben. Nee. Hij draait het een soort om. Wie van deze drie is de naaste geweest van die halfdode man? Dus als je daar zo ligt, eenzaam, geslagen, beroofd. Als je daar zo ligt, wie is dan voor jou je naaste? En dat woord dat duidt op nabijheid. Wie komt je het dichtste bij? Wie is er bij je in de buurt? Dat is je naaste. Nou jongens en meisjes, dan moeten jullie maar even meedenken. Er ligt een man langs de weg. Je hebt het misschien al gehoord. Die is door rovers in elkaar geslagen en hij kan niets meer. Hij heeft pijn. Hij ligt er alleen. En het is daar tussen de bergen waar niemand woont. Nou, hij zal vast wel heel erg bang zijn. Zo alleen. En zoveel pijn. Maar er komen drie mensen over de weg. En wie komt er het dichtste bij deze beroofde man? Nou, let maar op. Eerst is er een priester. Priesters werken in de tempel voor God. Dat weet hij. zal de priester naar hem toe komen. Nee, die priester die loopt aan de overkant van de weg langs. Hij zag die halfdode man wel liggen, maar hij komt niet dichterbij. En dan komt er een leviet, die werkt ook in de tempel. Dat is echt een helper. Maar als de leviet de beroofde man ziet, dan loopt hij ook snel door aan de overkant van de weg. Een derde is een Samaritaan en dat is gedeeltelijk een ander volk. En de Joden houden niet van die Samaritanen. Maar wat doet deze Samaritaan? Hij komt in de buurt. Hij ziet die beroofde man. En die Samaritaan krijgt medelijden. En die begint hem te helpen. Kijk wat hij doet. Hij verzorgt de wonden, hij verbindt ze. Hij helpt die man op zijn eigen rijdier. En zo loopt hij ermee naar de herberg. Zodat die beroofde man daar kan eten en slapen. En jongens en meisjes. Wie is er het dichtst bij gekomen? Die derde natuurlijk. Maar het is een Samaritaan. Ja. En dat geeft dan niet meer. Voor die geslagen en die verwonde man is dat niet belangrijk. Die is natuurlijk blij dat hij is geholpen. Als jullie met een groepje een opdracht moeten maken, of je maakt een team voor een spel, heb jij het dan ook? Dat je eigenlijk niet met die of die wil. Het is een beetje anders, vind je. Daar wil je niet mee samen in het team. Dat gebeurt wel eens. Maar als je nou in grote nood zit. Het is levensgevaarlijk. Je bent bijvoorbeeld in het water gevallen. En je kunt er zelf niet zo goed uitkomen. En dan haalt het zeker niet uit wie jou helpt. Ik denk het niet. Wanneer je in een moeilijke situatie zit. Je bent in nood. Je leven loopt gevaar. Dan tellen allerlei verschillen niet meer. Of iemand je helpt van een ander ras. Van een ander geloof. Of als iemand er een beetje anders uitziet. Of gemeente zou u zelfs dan nog afstand houden. Wanneer u oud wordt, u komt in een verzorgingstehuis en u hebt steeds meer hulp nodig. En stel, daar werken veel moslima's met een hoofddoek. Kun je dan zo hoogmoedig zijn en zo liefdeloos, dat je er moeite mee hebt dat die je helpen. Dat je dat eigenlijk niet zou willen. En in het samen gemeente zijn. Wanneer we met elkaar avondmaal houden. Misschien is deze of gene best anders dan uzelf. In kennis, in geloofskennis. Anders in sociale status. Anders in kerkelijke opvattingen. Houdt u afstand. Ik bedoel natuurlijk niet de anderhalve meter. Maar innerlijk. In uw hart. Wil je niet zo erg met die ander te maken hebben? Of komt u elkaar geestelijk naderbij? In liefde. Bekijk het vanuit die positie van het slachtoffer. Die er hulpeloos en machteloos op de grond ligt. Die half dood is. En het alleen niet zal redden. Vanuit die plek komt die Samaritaan dichtbij. Dat is de naaste om lief te hebben. Die wetgeleerde. Ja, met zijn vragen voor Jezus. Die ziet zichzelf absoluut niet in die positie. Die voelt zich sterk. Die wil vooral zelf goede dingen doen. En daarom waardeert die wetgeleerde Jezus ook niet. Daarom hoeft Jezus niet dichterbij hem te komen. Om hem te helpen in zijn nood. Want de Samaritaan uit de gelijkenis, dat is Jezus Christus. En die vraagsteller had moeite met Jezus. Ook Jezus werd gezien door wetgeleerden en door fariseeën als niet helemaal zuiver. Maar wat doet hij? Hij helpt zieken. Hij helpt bezetenen. Hij komt hen heel dichtbij met innerlijke ontferming. Dat woord wordt gebruikt bij die Samaritaan. Dat woord wordt gebruikt bij Jezus. Wie is mijn naaste? Zal Jezus dat niet zijn? De heiland, die niet aan de mensen voorbij loopt, maar die hun nood ziet en die hun leven herstelt. Onder de mensen werd hij veracht. Wetgeleerden willen met hem debatteren. Maar een verslagen geest, een stervend mens, iemand die weet hoe diep verloren hij ligt. Die ziet hoe dicht de gekruisigde naar ons toe komt. En zo mag ik ervaren hoe hij me opzocht. Hoe hij nieuw leven gaf. Nieuw leven, eeuwig leven. Zal ik deze redder niet liefhebben met heel mijn hart. Ja, die wetgeleerden wilden zichzelf rechtvaardigen. En juist dat moet radicaal veranderen. Zo blijkt telkens weer uit het onderwijs van Christus. Dat we ons gaan vernederen. Dat ik moet zien dat ik hulp nodig heb. Iets doen om het eeuwige leven te beërven. Ach, als je half dood neerlegt, wat kun je dan? Dan moet je leven worden gered. En dat gebeurt. Daarvoor komt de helper. Het is Jezus. En hij draagt je naar zijn huis. Nou dat, als je dat toch ziet. Als je zo door Jezus wordt opgetild en gered. Dat zal je hart volmaken met liefde. Je hart vol met liefde voor hem. En dat zal u het verlangen geven om te luisteren naar zijn stem. Dat zal u het verlangen geven. En daarna doen uitzien. Om hem te gedenken bij brood en wijn. En Christus te eren die u het leven gaf. We hebben de vraag van die wetgeleerden gezien. We hebben de reactie van Jezus gezien. Ten derde de praktijk van de liefde. Wat staat er in de wet? God liefhebben met alle kracht. En uw naaste als uzelf. Christus schuift dat niet aan de kant. Hij bevestigt het. Dat moet u doen. Maar bedenk goed, beste wetgeleerde. God liefhebben, dat betekent zijn zoon eren. Dat wil God toch zeker zien bij u en mij. Dat we zijn zoon zullen geloven. Dat we de zoon vertrouwen en eren en aanbidden. Wie de zoon verwerpt, die verwerpt de vader. Het is de grootste vreugde voor de vader wanneer u zijn zoon lief hebt. Wanneer zijn zoon alles voor je is. Dat u hem erkent als heiland, als uw middelaar. Dat u hem gehoorzaam bent als koning. Dus ook zijn geboden van harte bewaren. Is hij niet uw redder? Zul je hem niet lief hebben? Niet jezelf rechtvaardigen, maar als een hulpeloze. U laten helpen als een zondaar. U met God laten verzoenen. Als een krachteloze uw vertrouwen stellen op Christus en op zijn kracht. Is hij ook in uw leven u nabijgekomen? Ja, dan moet u hem lief hebben. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat is dan ook de bron om andere lief te hebben. Andere broeders en zusters in de Heer. Andere mensen die in uw nabijheid komen. Om ja, het goede te doen. Uit liefde. Al zou het een Samaritaan zijn. Wie is er voor u? Een soort Samaritaan. Wie is er voor jou? Een soort Samaritaan. Mensen op wie je stiekem een beetje neerkijkt. Mensen waar u liever wat omheen loopt. Misschien dat het mensen zijn die u een beetje dom vindt. Of het is iemand die zo lastig is. Ze hebben altijd wat te zeuren. Of mensen omdat die in jouw ogen zo vreselijk ouderwets zijn. Nou, kijk deze week nog eens in de spiegel. Zijn wij geneigd om deze of gene neer te kijken? Zo'n Samaritaan. En zal dat toch niet de naaste zijn om lief te hebben? Wie nederig wordt, wie eigen ellende leert kennen, die krijgt genade om de naaste lief te hebben als zichzelf. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Niet langer mijzelf rechtvaardig. Als je dat doet, sta je er nog buiten. Zelf vrijspreekt, goedkeurt. Heb je nog geen genade? Word je nog niet genodigd om met Christus te eten en te drinken? Wat moet u doen? Leer u zelf kennen als een verloren mens, als die halfdode man langs de weg die hulp nodig heeft. Een helper, Jezus. Erken het maar voor God. Ik ben een stervende en zonder genade kan ik niet leven. Zonder redder gaat het mij niet lukken. Als je die positie inneemt, ja, die komt ook dichter bij anderen die Jezus lief hebben. Dan kun je je niet verheffen boven de rest van zijn lichaam, de andere leden die aan Jezus verbonden zijn. Gemeente, op wie lijkt u het meest van de figuren uit de gelijkenis? Op wie lijkt je het meest? De priester? De leviet, de Samaritaan of op de beroofde man? Erken in ieder geval de verbondenheid met die laatste. Want zo mag u weten dat Jezus uw naaste werd. Hij kwam u naderbij. Hij werd je redder. En zijn zorg strekt zich uit van zondag tot zondag. En hij bereidt ook weer een tafel voor vermoeide reizigers. Zullen wij zo toeleven naar het avondmaal als zo'n vermoeide reizigers. Christus, onze helper, hij gaf zijn lichaam en bloed. Hij brengt brood en wijn. Hij voedt de hongerigen met zijn genade. En u, wat moet u doen? Heb hem lief. Ook al zien we hem niet. Heb hem lief. Heb Christus lief. En laat zijn liefde u trekken, u voeden en u leren om ook anderen lief te hebben. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 36. Het tweede vers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. En hoe groot is uw goedgunstigheid. En hier wordt ook de rust en de vreugde, de wellust gesmaakt. We zingen van Psalm 36, vers 2. Laten we nu samen danken en bidden. Grote God, u brengen wij de lof voor uw genade dat u tot ons gekomen bent in uw Zoon Jezus Christus. Dat u bent afgedaald waar wij zijn in onze verlorenheid. En dat u, o Zoon van God, ons tot een redder bent. Prijs in uw heerlijke naam. En we zien daarin uw liefde en ontferming. En mogen wij zo ook eerlijk zijn voor u, dat we ons verootmoedigen. En dat we zo ook mogen zien en ons verblijden dat u ons wilt oprapen, wilt dragen. Dat u ons dat nieuwe leven schenkt. Het leven dat eeuwig blijft. Dat we het mogen beërven. Doordat het verworven is door Jezus Christus aan het kruis. Heren, wij bidden van u. Help ons ook in deze week. Als we onszelf afvragen. Wie is eigenlijk in mijn leven, in mijn hart, een soort Samaritaan? Dat ik liever eromheen loop. En wij bidden van u. Geef dat we door uw genade dan onszelf niet boven anderen stellen. Maar dat we het ook werkelijk in de praktijk leren brengen. Om de naaste liefde te hebben. Leer ons om dat ook binnen de gemeente in de praktijk te brengen. Met broeders en zusters die in diezelfde naam van Jezus Christus zijn gedoopt en samenkomen. Waarmee we wellicht ook het avondmaal houden. Dat de liefde niet alleen iets is van woorden, ook dat. Maar ook van ons hart en van daden. U bidden we daarin om de kracht en de hulp van uw Heilige Geest. Ook wanneer we dat moeilijk vinden. U bidden we, Heere, ook voor diegenen die verdriet hebben. Waar ziekte is. Wij vragen van u dat u daarin ook uw ondersteuning geeft. U bidden we in het bijzonder voor Petra Struik. En voor haar kinderen. Nu hun moeder en oma is overleden. En wij vragen van u dat u hen nabij bent. Met uw ondersteuning en kracht, met uw troost. Ook in de dankbaarheid voor wat deze moeder en oma heeft mogen betekenen. Hoe er aan haar gedacht kan worden. We wilt u ook helpen in het gemis dat er nu is. En morgen, wanneer ze begraven wordt, ook sterken. En uw woord zegenen, wanneer dat ook mag klinken. De dag van de begrafenis. Heere, wees zo alle nabestaanden met uw hulp nabij. U bidden voor anderen die verlies hebben geleden. U bidden voor weduwen en weduwnaren. Voor wezen. Voor hen die een goede vriend of vriendin zijn kwijtgeraakt aan de dood. Wij bidden van u, wilt u ook hen helpen daarin. En hen ondersteunen met uw goedheid. Wees met zieken, hen die lijden onder psychische druk en nood. Ook wanneer deze tijd met zijn beperkingen en soms ook met zijn eenzaamheid bij mensen stress geeft, wilt u hen helpen daarin. Mogen de rust vinden in uw beloften en in het geloof dat u krachten geeft en verder helpt. U bidden voor onze overheid, allen die ook leiding moeten geven aan het land, in allerlei opzicht, maar ook wat de crisis betreft. Geef hen wijsheid en moed om goede beslissingen te nemen. En Heere, zo bidden we ook voor de mensen die in de zorg werken. In het bijzonder voor hen die ook daar direct mee te maken hebben, dat er veel druk op hen ligt. Dat ze het ook wel spannend kunnen vinden. Wilt u hen beschermen in uw goedheid en kracht te geven om hun werk te doen. We bidden voor mensen die wonen in tehuizen. Wij vragen van u dat u ook hen wilt helpen en u ondersteuning wilt geven. U leggen we deze dingen neer, voor u neer, omdat u die machtige God bent. Omdat u de Heere bent die wij vrijmoedig mogen aanroepen. En Heere, blijf zo bij ons van dag tot dag. Leer ons uw naam te verheerlijken. Leer ons ook in deze wereld te staan. Als mensen die het goede woord hebben meegekregen van hoop en verwachting. Van vertrouwen. Het woord van Jezus Christus. Het brood des levens. Zegen ons zo. Ook in het gemeente zijn. En wij bidden van u, Heere, dat u ook de onderlinge band wilt bewaren en versterken. Dat we ook in deze tijd daarin trouw mogen zijn, elkaar mogen liefhebben. Trouw aan uw woord om zo samen gemeente te zijn. Ook wanneer de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten zo beperkt zijn. U willen we deze dingen voorleggen. Onze dank brengen. In uw naam prijzen. Dat doen we in de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het zesde vers. Collecte voor de diaconie en voor de kerk en ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.